Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De Nederlandse huizenmarkt staat onveranderd onder hoogspanning. Het afgelopen jaar stegen de huizenprijzen met 9%, terwijl het aantal huizen dat te koop staat daalde. En dat merken huizenzoekers, in de stad en op het platteland. Waar stedelingen vaak worden verdreven door expats, lukt het ook jonge dorpelingen niet een huis te vinden in hun geboortedorp. Met economieredacteur Mark van der Erebeemt en regio-correspondent Pieter Hotzenschmidt spreek ik uitgebreid over de crisis op de woningmarkt. Mark, om met jou te beginnen. De makelaarsvereniging NVM heeft vanmorgen zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Welk beeld stijgt daaruit op?
Een beeld van een huismarkt die nog steeds onder hoogspanning staat. Ik kreeg net een appje toevallig van vrienden. Die zijn overboden, opnieuw zijn overboden van woning. En dat zie je eigenlijk door heel Nederland. Het overbieden is weer terug. Het was even teruggezakt naar 38% van alle beoogde transacties. Dat is nu weer 55%. De huizenprijs is vergeleken met eind van het vorig jaar nog steeds stabiel op 432.000. Mm-hmm. Dat is wel 9% hoger dan een jaar geleden. En het is ook ben je de weergave van de woningmarkt in het eerste kwartaal. Altijd een beetje het mindere kwartaal. Tweede kwartaal is altijd het moment dat je zegt, als je je huis te koop wil zetten, doe dat in de lente. Dan heeft iedereen er weer zin in. Plannen maken, energie voor verbouwen, borrelt weer op. En de makelaars voorzien dan ook dat er in het tweede kwartaal alsnog een prijssprintje gaat plaatsvinden. En dan gaan we misschien weer naar het oude record van 450.000 euro of daar misschien zelfs overheen.
Ja, want van wanneer dateert dat record?
Dat is van kleine 2 jaar geleden. En dat was ook in een periode dat de rente ook heel veel lager was. De historisch lage rente die tijd. Dus de rente is inmiddels ongeveer 3 keer hoger. Dus je zou kunnen zeggen dat met dezelfde prijs dat het wonen nog weer duurder is geworden. Dus je moet er gewoon meer voor betalen.
Maar hoe verklaar je dat ondanks die hogere rente toch cijfers weer naar de oude niveaus gaan?
Nou, het aloude antwoord is natuurlijk het woningtekort. Dat is één.
Dus iedereen betaalt gewoon wat hij kan betalen. Die gaat iedereen, maximaal
ja, je ziet toch ook dat het uiteindelijk wonen is zo belangrijk dat mensen op steeds meer plekken het kapitaal bij elkaar proberen te trekken. Hypotheek is natuurlijk de eerste mogelijkheid, maar ook lenen bij familiehypotheek. Je ziet ook dat er iets meer leenruimte is door de gestegen lonen die in veel sectoren iets omhoog zijn gegaan natuurlijk per 1 januari. Dat duwt de prijzen verder omhoog. Net als iets meer hypotheekruimte voor. Je mag iets meer lenen als het een goed verduurzaamd huis is. Okay. Voor een label A mag je tot wel enkele tienduizenden euro's meer lenen dan voor een slechter, minder energiezuinig huis.
En zou het ook nog eens kunnen zijn, want de rente is wel wat gedaald de afgelopen tijd. En de inflatie is ook alweer fors lager. Dat mensen een beetje anticiperen op van, nou, dan zal die rente straks ook alweer naar beneden gaan. Dus ik durf wel wat meer uit te geven.
Je hoort wel vaak de term gewenning. Je kunt ook zeggen, ze geven de hoop op dat die aloude mooie lage rente van 1,5%, dat die niet meer terugkeert. Dus nou, we moeten toch een keer.
Oké, dat het eigenlijk omgekeerd werkt. Dat ze heel lang hebben gewacht tot die rente weer omlaag ging.
En dat
nou ja, we moeten toch ergens wonen. En zie je nou nog veel regionale verschillen in de cijfers? Zijn er plekken waar de prijs het hardst omhoog gaat?
Ja, gek genoeg zijn de snel stijgende regionen of regio's. Zitten een beetje Noordoost-Nederland, Noord-Limburg plekken. Waar vaak gesproken werd over krimp. Daar zijn de plussen groter. Misschien is het een uitgestelde vraag die uiteindelijk wordt ingelost. Maar dat waren opvallende dingen.
Ja, en de grote steden, hoe is het beeld daar?
Daar is nog steeds een plus. Nou, dan moet je denken rond de 5-8% in de grote steden.
Ja, en nou goed, je zegt al het aanbod. Hoe is dat nu? Is dat beperkter dan ooit?
Of? Nou, dat is een heel groot probleem. Misschien het grote probleem op dit moment. Het aanbod is heel mager nog steeds. Dus je hebt heel weinig huizen om uit te kiezen als je kandidaat koper bent. Omdat er toch altijd een constante vraag is. Willen mensen, je moet er toch op een gegeven moment gaan kopen. Gaan dan alsnog voor die hogere prijs. Maar omdat het zo moeilijk is om een huis te vinden, je moet zoveel concurreren, is er een grote aarzeling bij mensen om een huis te koop te zetten. Als je wil verhuizen, denk je, ja, misschien zit ik zelf zonder huis, dus dan wacht je maar. Waardoor die pool, dat het aanbod, nog steeds verder krimpt. En dat is een beetje een giftige dynamiek in die.
Ja, wat hebben we daar al het dieptepunt bereikt? Het aantal te koopstaande huizen? Of hebben we slechtere tijden gekend?
We hebben nog slechtere tijden gekend. We hebben er. Het laagste punt was 115.000 huizen in de verkoop. Sorry, 15.000. Mm-hmm. Excuse me. En dat is nu 23.000.
Oké.
Okay. Wel meer, maar nog steeds lager.
En het is nog steeds aan het afnemen.
Dat is de verwachting, ja.
Ja. Goed, je bent op stap geweest met twee makelaars. Welke makelaars waren dat en waar ben je gaan kijken?
Dat zijn Fred en Freddy Koot, vader en zoon uit de Kinkerstraat in Amsterdam. Eigenlijk een heel gewoon makelaarskantoor. Die zijn ooit in Oud-West gaan zitten. 20 jaar geleden begonnen met hun kleine zaakje. Ze wilden een beetje wegblijven bij Oud-Zuid. Er zaten al zoveel makelaars. Mm-hmm. De duurdere buurt van Amsterdam. En dachten, nou, dan kunnen wij hier in de Luwte ook een mooie praktijk opbouwen. Maar inmiddels, tot hun eigen verrassing, gaan ongeveer 8 van de 10 transacties die ze doen, daar is een expert bij betrokken als koper.
8 van de 10?
8 van de 10, ja. Er zijn niet heel veel goede cijfers over wat de aankopen zijn door expats. Het is ook best moeilijk te onderzoeken. Soms hebben ze al een Nederlands paspoort. Zou je toch nog kunnen zeggen, het is een expert. Het jongste onderzoek is van meer dan een jaar geleden. En dat spreekt van in de steden waar veel expats verblijven. Amsterdam en Eindhoven bijvoorbeeld. Zit je tussen 10% en 20% van de aankopen. Dus je hebt een constante aanwas van huizen die een eigendom zijn bij een expert.
Maar bij dit makelaarskantoor is het dus geheel toevallig veel hoger.
Ja, ze hebben nooit zichzelf nooit geadviseerd. Wij zijn het expertkantoor.
Maar de experts, kunnen die veel meer betalen dan stervelingen zoals jij en ik?
Of? Ze vinden in ieder geval de huizenprijzen in Nederland relatief laag. Vaak hebben ze wel ergens anders in Londen of Parijs gewoond. En denken ze, nou, hier kan het wel. Ja. En in Nederland kun je eigenlijk heel makkelijk een hypotheek krijgen. Tot wel 100% van de. Van de verkoopprijs.
Dat kan in andere landen ook. Is dat ook
en dat is ook vaak moeilijk. Of de markt is soms ondoorzichtiger. Die is vrij goed georganiseerd in Nederland. Het is gewoon makkelijker, transparanter en toegankelijker voor experts hier dan in veel andere landen.
En dan is 30% van hun inkomen onbelast. Als ze een beetje geluk hebben dankzij de expertregeling.
Ja, de expertregeling wordt nu al een beetje versoberd. Je mag 30% van je inkomen is belastingvrij. Maar in de expertgemeenschap wordt nu al gefluisterd. Nou, nu moeten we kopen. Want als het verder wordt versoberd, kan ik minder lenen. Is dat appartement in Veldhoven of in Amsterdam misschien niet meer bereikbaar.
Maar goed, 10% tot 20%, dat is nog te doen. Is een beetje vergelijkbaar met het aantal statushouders.
Ja, maar dat is meer dan een jaar geleden. Dus als je makelaars, maar dat is anekdotisch bewijs, denk ik, het is inmiddels wel een hoger percentage.
Ja. Is nou duidelijk waarom expats liever kopen dan huren?
Nou, ze beginnen altijd met huren, maar dan lopen ze tegen twee dingen aan. A, betalen ze de hoofdprijs. Ze moeten snel een woning vinden in een oververhitte woningmarkt. Vaak €2000 of meer in Amsterdam in ieder geval, hoorde ik afgelopen dagen. Waarbij ze, en dat die mogelijkheid die vervalt binnenkort, ook vaak aan de haal moeten gaan met huurcontracten tot 2 jaar, huur voor bepaalde tijd. Dat wordt binnenkort verboden, maar je betaalt de hoofdprijs en je moet de hele tijd verhuizen. Dus als je gaat rekenen, denk je van, nou, ik betaal die rente plus aflossing. En dan ben ik ongeveer hetzelfde of minder kwijt. Dus dan is die rekensom en de beslissing snel gemaakt.
Ja, goed. Hoog tijd om van Amsterdam naar de kleine dorpen te gaan, Pieter. Jij hebt een dorp bezocht en gezien. Traditioneel is het beeld dat jongeren hun dorp liefst zo snel mogelijk verlaten om naar de stad te verhuizen. Maar jij bent op jongeren gestuurd die toch heel graag in hun geboortedorp willen blijven. Waar was je?
Ik was samen met Jurre van den Berg, onze collega, in Lathrop. En daar waren we eigenlijk voor een ander verhaal. Namelijk, dit is de plek, is het dorp waar bij de Provinciale Statenverkiezingen 78,3% van de mensen op de BBB heeft gestemd. In het stemlokaal Gasterij de Smit. Nou, het geeft gelijk een beetje aan wat voor dorp het is. Het is een plattelandsdorp. De plaatsen daaromheen zijn ook niet heel groot. Denenkamp, Oud-Marsum. Ja, daar tref je jongeren die heel graag willen blijven. In mijn geval Pim en Boy, 28 en 29, wonen mijn ouders. Twee vlotte jongens waarvan je denkt, die willen de wereld veroveren. Maar die zeggen, nee, ik wil huisje, boompje, beestje. En ik wil dat hier, waar ik al mijn hele leven voetbal, waar ik naar school ben geweest. En ik heb uitstapjes gemaakt naar Enschede, omdat ik nou eenmaal een hbo-opleiding kon doen. Maar ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk weer terug. Ze zijn ook helemaal niet op kamers geweest daar. Die zijn echt altijd bij hun ouders blijven wonen. En die zeggen letterlijk, ieder uur een sirene, het is niks voor mij. En die konden gewoon geen huis vinden in hun eigen dorp.
Nee, en ze werkte ook nog in de omgeving van dit dorp?
Zeker, ja. Dat heeft ze ook wel een beetje geholpen. Want ze werken allebei in de bouw. De een op kantoor bij een bouwbedrijf en de ander zit bij hetzelfde bouwbedrijf als die timmerman. Er zit nog een bouwbedrijf in hetzelfde dorp. En ze hebben met die bouwbedrijven eigenlijk voor elkaar gekregen dat ze een stuk grond konden kopen. Een groep jongeren, geholpen door een van hun vaders. Die heeft de projectontwikkeling op zich genomen. Die is met de gemeente Dinkelland gaan praten. Die zei, jullie zitten in de slaapstand. Jullie wijzen al jaren geen bouwgrond aan. En dat moet nu wel gebeuren. Want ik heb hier zo 10, 20 jongeren die niet weg willen. Maar ook nergens naartoe kunnen. En die zitten nu te verpieten bij hun ouders. Het is ook niet hun keuze dat ze tot hun bijna 30ste bij hun ouders wonen. Ze hadden op hun 25ste ook al weggewild.
Want de gemeente had al jaren niks meer gebouwd.
Ja, en niet eens bouwgrond aangewezen.
Maar die ouders ook helemaal geen ambitie, dachten.
Nou, meestal richten ze zich dan op de iets grotere kern. En dan laten ze dit soort kleine dorpen, laten ze dan met rust.
Maar het is te kleinschalig dan.
Te kleinschalig.
Dan kan je nooit een lekkere, flinke, grote nieuwe wijk neerleggen.
Ja, en dan kijken ze toch vaak naar de iets grotere kernen, waar waarschijnlijk de ruimte beter is. En hier hebben ze dus voor elkaar gekregen dat ze een oude boerderij in samenspraak met de provincie hebben kunnen kopen, slopen. Vervolgens het bestemmingsplan aangepast, zodat daar gebouwd kon gaan worden.
En dat heeft een van die vaders dus, was de projectontwikkelaar, zou je kunnen zeggen. En die twee bouwbedrijven, die gingen het bouwen.
Niet eens. Die bouwbedrijven hebben wel de jongens geholpen met het inkopen van hun spullen. Mm-hmm. En hier zie je dus ook weer, wat je natuurlijk vaker ziet, de mensen die de connecties hebben, in dit geval dus jongens in de bouw, die hun eigen huis willen bouwen, die weten toch hun weg te vinden. Met een vader die ook wat harder voor ze wil lopen. En die bouwbedrijven hebben ze dus bereid gevonden om tegen goede prijzen hun spullen in te kopen. En tegelijkertijd die jongens niet daartegenover te stellen dat die jongens het door hun moeten laten bouwen. Ja. Want dat mochten ze gewoon zelf doen. Hebben ze in de avonduren en in de weekenden met elkaar die huizen gebouwd.
Maar hoeveel huizen zijn het uiteindelijk?
Het zijn 6 huizen, waarvan uit mijn hoofd 4 vrijstaand en dan 3 in een rijtje, geloof ik.
Ja, en de omwonenden vonden het ook een prima plan, want die kenden die jongens.
Die kenden die jongens, die voetbalden allemaal met elkaar. En die zijn heel blij dat er wat levendigheid in het dorp blijft.
Ja.
En ze hebben een prachtige plek aan de rand van het dorp. Aan de achterkant begint een S. Je kunt zo naar Duitsland kijken. Er begint gewoon de natuur en het is heel erg mooi.
Maar in hoeverre is dit exemplaar, is dit verhaal? Of is het echt een uitzondering en is het meestal gewoon, lopen die dorpjes langzaam leeg en vergrijzen ze?
Ja, cijfermatig is het lastig te onderbouwen. We zijn ook op een plekje in Friesland geweest, in Spannum, waar Jure dan gezien heeft dat mensen eigenlijk hetzelfde willen. En in dit geval is een vergelijkbaar project, maar dan voor sociale huur opgezet daar. Waarbij 50% meeloot vanuit het dorp zelf. Dus dat vergroot natuurlijk enorm de kans dat je zo'n plek krijgt. Dus je ziet het op een aantal.
Normaal is het zo dat je een regio hebt, toch? Dat iedereen uit de regio kan dan intekenen op zo'n woning, maar dan proberen ze dus wat meer.
Ja, en hier dus in het dorpje Lathrop hebben ze dus die plekken, die bouwplekken verloot onder alleen maar dorpsgenoten. Dus het is heel specifiek ook vanuit het dorp.
En dat mag.
Kennelijk mag dat. Ik weet misschien, Mark, weet jij dat beter of je op die manier kan discrimineren? Want het was volgens mij in Culemborg wilden ze ook zoiets. En dan wilden ze voorrang geven aan bewoners. Maar was het wel lastig ook weer?
Ja, gemeenten mogen een soort voorkeursregeling bij nieuwbouwprojecten invoeren. Hebben ze de vrijheid toe. Is ook wel eens weerstand omdat het de verkoopprijs zou kunnen drukken. Dus het hangt een beetje ook van de ondernemer af. En in dit geval zijn de mensen het zelf. Dus er zal geen probleem zijn geweest.
Ja, en in Culemborg was het volgens mij met de verkoop dat de eerste 3 weken of het eerste aantal weken het aangeboden werd aan alleen mensen uit de plaats zelf. En dat het daarna, als er niet een hoog genoeg bod uitkwam, dat ze dan daarna verder gingen kijken.
Vind je dit een model voor heel veel plekken in Nederland?
Als we het hebben over wat er in Lathrop is gebeurd, dan denk ik wel dat dat een manier is om te doen. Er is natuurlijk ook wel heel veel angst om dorpen niet eindeloos uit te breiden. Dus dat zie je ook. Hier zie je dus dat een boerderij echt aan de rand van het dorp ja, plaats maakt voor eigenlijk net zoveel stenen. Dus dat is een soort netto, blijft het dorp qua stenen hetzelfde. Maar we kunnen er wel meer mensen wonen. Dat is denk ik wel de manier dat je dus samen met elkaar een project opzet en dan het gewoon voor elkaar krijgt samen met de gemeente.
Jij, correspondent Oost-Nederland en zit in Zutphen. Hoe is de woningmarkt daar?
Daar is het eigenlijk net zo gek. Ik had een oud collega, Koen Hagens, toen ik verhuisde. Toen kwam daarna Mark van der Ereben, die hier tegenover mij zit, met de cijfers dat na Amsterdam ineens Zutphen de grootste stijger was. Dus collega Koen Hagens zei, de eerste volgende verhuizing die jij gaat doen, dan ga ik mee. Want nadat ik dus mijn overwaarde had verzilverd in Amsterdam, ja, ik schaam me af en toe een beetje voor, steeg dus het huis wat ik daarvan had gekocht, wat drie keer zo groot was voor hetzelfde geld, dat steeg ineens ook enorm in prijs.
Oké, maar het is misschien ook wel leuk voor alle luisteraars dat jij even bekend maakt wanneer je gaat verhuizen.
Precies, dan kunnen ze allemaal met me mee. Ja. Dat is heel gezellig.
Ja, maar wie drijven die huizenprijzen omhoog in Zutphen?
Met name de randstedelingen. Er zijn ongelooflijk veel mensen die vanuit Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, zelfs ook mensen die eerst vanuit Amsterdam naar Haarlem gingen en dan nu vanuit Haarlem ook, nou ja, niet alleen naar Zutphen natuurlijk, ook naar Deventer en andere middengrote steden in het oosten van het land.
Ja, en dat maar hoe kijken die Zutphenaren daar tegenaan? Want die komen er niet meer tussen door mensen zoals jij.
Nou, die praten niet meer met mij.
Oké. Okay.
Nee, die, nou ja, ik weet wel dat het gewoon heel vervelend is voor mensen die niet een uitstapje op de woningmarkt hebben gedaan in de Randstad. Dat het gewoon, dat je er echt bijna niet meer tussen komt. Dus bijna alles wordt zwaar overboden. En ja, ik zie het gewoon om mij heen. In de straat waar ik woon zie je gewoon dat steeds meer, nou, ik denk zeker de helft van de huizen naar randstedelingen gaat.
Ja. En die Zutphenaren moeten bij hun ouders thuis blijven wonen.
Vrees het. Of in ieder geval te klein in hun ogen.
Ja, want Mark, een van de weinige lichtpuntjes in de cijfers, of ja, ik weet eigenlijk niet eens of het een lichtpuntje is, maar is dat de verkoop van nieuwbouwwoningen fors is gestegen. Hoe komt dat?
Ja, dat was heel interessant. Dat is eigenlijk ten opzichte op jaarbasis verdubbeld. Mm-hmm. Dat klinkt alsof er een ongelooflijke belangstelling plotseling is voor nieuwbouw. Dat valt overigens wel mee, want precies een jaar geleden had je een enorme dip in de nieuwbouwverkoop. Komt vooral omdat nieuwbouw vaak beter is, energiezuiniger, maar ook heel veel duurder. Ongeveer een ton middels per de gemiddelde bestaande woning duurder. Dat heeft toen we nog sprake was van aanzwellende inflatie en hoge energiekosten, die verkoop praktisch weggevaagd. Die is nu weer helemaal terug. Dat is heel goed nieuws voor de hele sector, omdat er dan weer doorstroming plaatsvindt. Mensen verkopen hun bestaande woning en schuiven door naar nieuwbouw. Aan de andere kant zijn het nog steeds ook heel beperkte cijfers.
Ja, dus het is geen reden, want verder ziet het beeld er voor de komende jaren vrij somber uit, toch?
Het ziet er heel somber uit. Het aantal aanvragen voor een vergunning voor de nieuwbouw van woningen is een kwart of een derde van het beoogde aantal, althans door het kabinet beoogde aantal, om te komen tot 980.000 extra.
Want ze willen er
extra
ongeveer
woningen.
100.000 per jaar nieuw.
Ongeveer 100.000 per jaar.
En dat blijft hangen op 5. Op...
Ja, dus dat schiet niet op.
Oké. Maar gelukkig heeft de NVM ook een aantal oplossingen aangedragen, hoe we hieruit gaan komen.
Ja, nou ja, woningbouw staat by far op nummer 1.
Ja, maar goed,
aan de andere kant
wat
veel
kan je
beter
doen?
Gebruiken van de bestaande woningvoorraad, zoals het heet. Je moet het makkelijker maken om woningen te splitsen. Je moet het makkelijker te maken om woningen op te toppen. Dus een extra woonlaag erbovenop. Het liefst als zelfstandige woning. En zo is het pleidooi van de NVM, heel veel van die juridische bestuursrechtelijke barrières weg om huizen, grote huizen, veel beter te gebruiken. Want we hebben de bezettingsgraad van woningen, als je het zo wil zien, is in Nederland relatief laag. Dus er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden om grote huizen veel beter te gebruiken.
Ja, oké. Okay. Maar dat is één. En ze hadden meer oplossingen. Of is
ja. En woningdelen is nu twee. Daar hebben we de laatste paar weken veel over geschreven in de Volkskrant. Dat is ook opnieuw beter benutten van de bestaande voorraad. En in die zin zou je moeten komen tot veel meer standaardmodellen, ook vanuit gemeenten, standaardvergunningen om bijvoorbeeld een villa in het buitengebied te gunnen aan een woongroep. Dwing banken tot overzichtelijke hypotheekmodellen. Je ziet bij heel veel coöperaties of woongroepen in de omrichting dat ze struikelen over financiering of langdurige vergunningsprocedures.
Ja, dus eigenlijk is het eerste, maak het makkelijker om woningen op te splitsen. En de tweede is, maak het makkelijker om met een groep in een grote woning te gaan wonen.
Ja.
En is er dan nog, hebben ze dan nog meer goede tips?
Nou, dit zijn hun belangrijkste. Maar is het vuurwerk van vanochtend.
Want dit is ook wel interessant wat in Lathrop gebeurde. Die financiering was daar ook een probleem. En toen hebben dus die bouwbedrijven, die hebben gezegd, wij financieren die grond voor. En vanuit jullie hypotheek betalen jullie ons dan terug. En dat ging natuurlijk goed, omdat meer dan de helft van die jongens bij die bedrijven werkte. Dus die afspraak konden ze met elkaar maken. Maar daar zag je dus wel een groep jongeren die dus hun eerste huis wil bouwen, die kunnen die grond helemaal niet betalen. En die krijgen ze ook niet gefinancierd. Dus ergens wil je dus dit soort slimme oplossingen en mensen die samen met elkaar werken om het voor elkaar te krijgen. Nou, dat is in dus zo'n regio als Twente. Gaat dat goed, want men kent elkaar en zo lossen ze dat op. Maar dat blijft dus volgens mij op heel veel andere plekken dus een groot probleem.
Maar het is ook wel een inspirerend vergezicht. We hadden laatst ook een wat groter verhaal over dat misschien we moeten opgeven om nog te hopen op de overheid om dingen op te lossen. Maar de overheid moet vooral burgers de ruimte geven om problemen op te lossen. En dat is in dit geval dus heel goed gelukt. Maar kan je dit opschalen? Kunnen we hiermee? Want die nieuwbouw, dat, ik weet niet wat moet er gebeuren voordat er ooit weer genoeg huizen gebouwd
Als je die barrières benoemt als bestuursrechtelijk en financieel, kun je dat zeker opschalen. Vanuit het kabinet zijn er, Hugo de Jonge als minister van Wonen, heeft ook een recent aantal fondsen gesticht om die nieuwbouw wat beter op gang te krijgen. Bijvoorbeeld aannemers gaan pas bouwen als ze 70% van de appartementen hebben verkocht in een groter gebouw bijvoorbeeld. Mm-hmm. En als het nog op 50 zit, dan kun je met wat aanvullende financiering om risico's weg te halen, al is het beperkte schaal mogelijk, want dat fonds is wel onmiddellijk overschreven, mm-hmm. Mogelijk om toch te gaan bouwen. Nou ja, en je zou met een paar standaard modellen, denk ik, voor dit soort plannen een werkje erbij voor een hele duidelijke doelgroep, de dorpsjeugd.
Ja, want je hebt ook heel veel ouderen en die willen misschien best met elkaar in een soort complex gaan wonen, dat ze voor elkaar kunnen zorgen. Hebben ze ook meteen die zorg geregeld, maar dat is ook heel moeilijk nu, hè?
Om alle redenen. Maar dat geldt eigenlijk hetzelfde voor als je dat bestuursrechtelijk en financieel vergemakkelijkt. Dan is er daar heel veel mogelijk. En nou ja, zoals je zelf al zegt, bedoel die zelfredzaamheid van de burgers, die is soms heel erg groot. En het blijkt heel vaak dat bij gezamenlijke woonprojecten de band onderling, het sociaal verband, heel groot is, of wordt in ieder geval.
Ja.
En daarbij kan het een heel belangrijke aanvulling zijn voor juist kleinere dorpen die te maken hebben anders met leegloop.
Ja, maar is dit nou moeilijk, Mark? Je zou toch zeggen, dit is aan alle kanten verstandig, dit moeten we toch snel kunnen fixen?
Ik denk dat het kan, maar misschien is de crisis, voelen we die niet.
Woningcrisis, zorgcrisis, nou nog veel meer crisis. En die kun je in één keer oplossen door het heel makkelijk te maken voor mensen om bij elkaar in een nieuw complex te wonen en voor elkaar te zorgen.
Beter kan ik het niet zeggen.
Nee, oké. Okay. Nou, dat is ook wel eens fijn, hè? Ook een oplossing. Dank jullie wel allebei voor jullie uitgebreide uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.